Super liederen. Ik wil even terug naar die tweede dia van jongens van het programma. Kan dat? Welkom. Heb ik jullie al geheten, maar er staat een icoontje Facebookpagina bij. De vorige keer dat we hier zaten hebben we gezegd, die Facebookpagina die gaan we langzaam vullen. De kalender staat erop. Enkele van jullie hebben hem al gezien, heb ik gecheckt. Nou, Erika en Ellen die vinden elkaar daar wel in hoe ze dat ding weer moeten vullen. Daar heb ik geen werk aan. Maar het is wel fijn als je toch Facebook hebt om hier deze wake-up studieavond te volgen. We proberen daar een stukje activiteit aan te geven. En jullie ook te informeren. En elke keer zetten we daar een filmpje van om het eens weer na te kijken. En ik hoor dat mensen het heel prettig vinden om nog eens een keer weer terug te komen. En zeggen, joh, dus dat zetten we daar dan ook op. Zodat die Facebookpagina houden we dan op die manier voor jullie als een document gedurende deze Bijbelstudie. Nou, dat voor de mededeling vooraf. We hebben gezongen, twee prachtige liederen. Richard, ik wil jou graag het woord geven.
Nou, daar zijn we weer. Volgens mij galmt een beetje. Wie ben ik in Jezus? Wie ben ik in Christus? Ja, bijzonder onderwerp. En wat mijzelf iedere keer opvalt als ik met een onderwerp aan het voorbereiden ben, dan kijk ik ook welke onderwerpen erachteraan komen. En het volgende onderwerp dat zal zijn, wie is de Heilige Geest en wat doet Hij? En het gekke is, als ik met wie ben ik in Jezus bezig ben, dan krijg ik alweer allemaal gedachten om dat van de Heilige Geest erbij mee te nemen. Maar ik moet vanavond bij wie ben ik in Jezus blijven. Daarna komt wie is ons tegenstander. En dan komt bij avond 6, hoe kunnen wij overwinnaar zijn. En vanavond is een hele belangrijke, zeg ik iedere week natuurlijk, sleutelavond. Want als wij niet verstaan wie wij in Jezus zijn, dan zullen wij nooit begrijpen wat de Heilige Geest doet. Dan zullen wij die stem niet gaan verstaan. En zoals de vorige keer van geest, ziel en lichaam, als wij dat niet helder hebben, dat onze geest is levend gemaakt, dat de Heilige Geest in ons is komen wonen, dan zullen we ook niet begrijpen wie wij in Jezus zijn. En als ik zo kijk, dan vind ik best wel wonderlijk dat ik die Bijbelstudie, ik kreeg met Gerrian Harderwijk er toen over. En toen ben ik op zaterdagmiddag, ik denk, ik schrijf even een paar onderwerpen op wie we kunnen gebruiken. En een kwartier later had ik, ik geloof 24 onderwerpen totaal. Deze 24 opgeschreven. En toen ik ermee bezig ging en ging kijken, dacht ik, dit moet van de Heer zijn, want er zit een behoorlijke lijn in. En het een kan niet zonder het andere. En als je het ene niet begrijpt, dan begrijp je het andere ook niet. Maar als we vanavond gaan zien wie we in Jezus zijn, dan zullen we in aflevering 6, zeg maar, ook kunnen gaan zien dat wij overwinnaar zijn. En ook in nummer 5, wat gaat over wie is onze tegenstander, dan gaan we ook zien, hey, hoe kunnen wij overwinning halen op die tegenstander. Nou, de eerste avond ging dus vooral over van dat wij wedergeboren moeten zijn, zonder geloofszekerheid. Kunnen wij wel stoppen met deze studie, dan gaan we de rest niet begrijpen. Maar als we geen geloofszekerheid hebben, en niet zeker weten of wij wedergeboren zijn, misschien de Heilige Geest dus niet ontvangen hebben, dan wordt het lastig. En ook als jij hier misschien vanavond zit, en je hebt zoiets van, ja, ik weet het nog niet zeker, ik twijfel, ik weet niet zeker, ben ik wel of niet gered, dat kan. Dan wil ik opnieuw benoemen dat je niet naar jezelf moet kijken, of naar hoe je leven is, of was, of vandaag ging. Maar dat je echt moet kijken, hey, die Heer Jezus heeft betaald. En als jij hier bent vanavond en jij weet, Hij heeft betaald. En ik heb Jezus nodig, ik heb er een puinzooi van gemaakt. Dan wil ik je aanmoedigen, ik ga nu zo dadelijk eerst in gebed, om deze avond verder te openen. Om gewoon niet moeilijk te doen, maar te zeggen, Heer Jezus, kom in mijn leven. Ik weet dat ik u nodig heb. Wat is geloven? Dat is niks anders als vertrouwen dat alles wat Hij zegt, waar is. En Hij zegt, wie zich aan mij geeft, of wie in mij gelooft, of wie mijn evangelie aanneemt, of zich aan mij toevertrouwt, die zal zalig worden. En dat kan in dit moment gebeuren. Dus ik ga nu in gebed, en als er iets in jouw leven is dat je geen zekerheid hebt, nodig de Heer Jezus uit. Ik zeg, Heer Jezus, kom vanavond in mijn hart. Laat het een dag zijn van een nieuw begin. Vader in de hemel, wij komen tot u en wij willen u loven en prijzen en eren om wie u bent, Heer Jezus. En Heer, u hebt mij de laatste paar weken zo duidelijk op mijn hart gelegd, Heer, dat wij als gemeente, als kerk uit moeten gaan en dat wij moeten binnenhalen wat maar naar binnen kan, Heer. En dat wij alles en iedereen waar we geen zekerheid over hebben of die u nog niet kennen, Heer, voor uw troon moeten brengen, Heer Jezus. En dat u een goede God bent. Dat wat erin kan, dat gaat erin, Heer. En Heer, vanuit dat, Heer Jezus, vanuit die nood brengen wij die persoon of personen die misschien hier vanavond zijn, Heer Jezus. En die geen geloofzekerheid hebben of die nog niet, die constant hebben geworsteld, maar hun leven nog niet aan u hebben overgegeven, Heer. Ik breng ze voor uw troon, Heer. En ik wil ook aan die persoon aanmoedigen. Spreek het in je hart uit en nodig de Heer Jezus uit. Kijk niet naar hoe je leven is, maar zeg gewoon, Heer Jezus, ik wil met u leven. En kom in mijn leven. En Heer Jezus, wij weten en wij danken u gelijktijdig nu, Heer Jezus, dat uw woord waar is en dat u zegt dat u een beloner bent voor diegenen die u zoeken, Heer Jezus. U bent een beloner. En u geeft wat u hebt beloofd, Heer Jezus. En daarom willen wij bidden, Heer, dat er een groot werk nu zal gebeuren, Heer Jezus. Dat mensen werkelijk gered zullen zijn en de rest van de boodschappen van al deze avonden zullen begrijpen. En dat mensen ook wie u kennen, Heer Jezus, al een discipel van u zijn. We kunnen vandaag discipel zijn geworden, Heer Jezus. Dan hoeven we geen vetgemeste christen te worden, Heer. Maar u zegt, dan kunnen we morgen uitgaan om mensen voor uw troon te brengen. En Vader, ik bid dat u ons dat brandende hart geeft, Heer. Dat u ons uw hart geeft. Dat wij elkaar niet veroordelen of beoordelen, Heer. Maar dat wij liefde hebben voor een ieder, Heer Jezus. Zoals u liefde hebt voor iedereen. Dat wij werkelijk zullen helpen naar binnen te trekken wat naar binnen kan. En Heer, zo wil ik bidden voor een openbarende geest van u, Heer Jezus. Dat u vanavond met ons spreekt, Heer. Dat uw geest van openbaring aanwezig is. Dat wij de dingen zien, Heer, zoals u ze bedoeld hebt vanuit uw woord, Heer Jezus. Dat het een bemoedigende avond zal zijn. Heer, als wij worstelen met dingen of met aanklachten of andere dingen, dat wij zien dat u een goede God bent. En dat u ons altijd aanziet alsof u eerst uw Zoon Jezus ziet. Heer, wat is het groot. Heer, kom met uw geest. Maak ons brandende. En snijd met uw tweesnijdend scherp zwaard, Heer. Wat ziel en merg en geest en been, alles wat er staat in die Hebreeën, Heer Jezus, snijd van elkaar, Heer, zodat wij uw wil doen en uw wil zien, Heer, in Jezus' naam. Amen. Wie ben ik in Jezus? Nou, we moeten er eerst achter komen, hoe komen wij in Jezus? Nou, ik weet niet of hier mensen zitten die van vroeger uit last van de uitverkiezing hebben gehad. Een uitverkiezing van het is wel voor die, het is niet voor die, het is niet voor die en wel voor die. En er zijn veel mensen die worstelen daarmee. Er is iets gigantisch scheef getrokken. Want er zijn heel veel mensen in bepaalde kerken en die zitten vast in de uitverkiezingsleer. Die vragen zich af, heeft God mij wel of niet uitgekozen? Nou, om ook dat in één klap duidelijk te maken en vanuit dat, om dat helder te maken, gaan we ook zien hoe wij in Jezus terechtkomen. Wil ik graag één tekst met jullie eerst lezen uit Efeze 1. Dat is Efeze 1, vers 4. En daar staat, omdat hij, Paulus zegt het tegen de Efeziërs, die al tot geloof zijn gekomen, en hij kijkt als het ware terug in de tijd, en dan zegt Paulus, omdat hij, dat is de Heer Jezus, dat is God, ons voor de grondlegging van de wereld, in hem, hoofdletter H, in de Heer Jezus, uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Dat is best een lastige tekst, hè? Hier staat, omdat hij, dat is God, ons voor de grondlegging van de wereld, dus voordat er nog maar iets van de wereld gemaakt was, in hem, in zijn Zoon, de Heer Jezus, uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Nou, als wij in de Bijbel kijken, mensen met een reformatorische achtergrond, die zitten heel vaak vast in die uitverkiezing. En die verwachten dus, die zeggen, ja, die mensen die gered zijn hier zo, dat is zijn uitverkoren volk. Dat is God zijn uitverkoren volk. En ja, dat is niet aan jou, jij kan daar niet komen. Hij kiest wie wel en wie niet. En hij zegt, dat heeft hij al uitgekozen, voordat hij de wereld nog maar geschapen had. Dat wordt heel vaak in deze tekst uitgelegd. Maar dat is niet wat er staat, dat is niet wat deze tekst is. Als wij de Bijbel gaan bestuderen, dan staat er, God had inderdaad een uitverkoren volk. Welk volk was dat? Dat was het volk Israël. Verder spreekt de Bijbel nergens over een uitverkoren volk. Als het over een uitverkoren volk gaat in de Bijbel, en in de Romeinen gaat het er ook duidelijk over, 10, 11 en 12, dan gaat het altijd over zijn uitverkoren volk, Israël. Wat verwachten de Joden in de Bijbel? De Joden die verwachten iemand wie hen vrij zou maken. Zij verwachten een koning, een gezalfde van God, die wat zou komen om het grote werk te doen. En dat is de prijs van een zonde te betalen. Wat is nou het punt? Kijk, als wij kijken, God kiest inderdaad mensen. Er is een uitverkiezing. En God kiest mensen. Om het simpel te maken, als een simpel voorbeeld. Als wij Paulus nemen in de Bijbel. God had Paulus uitgekozen om het evangelie aan de heidenen te brengen. Dat kunnen wij volgen, hè? Dat zijn we met elkaar eens. Daar kunnen wij amen op zeggen. God koos dus Paulus om het evangelie aan de heidenen te brengen. Zo heeft God Petrus gekozen om eerst het evangelie op de Pinksterdag aan 3000 Israëlitische mannen te brengen. Dus eerst aan de Joden. En na de tijd kreeg hij een visioen met reine en onreine dieren. En toen werd hem duidelijk, hij moest niet alleen aan de Joden brengen, maar ook aan de heidenen. Dus Petrus was uitgekozen om het eerst aan de Joden te brengen. God had hem uitgekozen. En na de tijd aan de heidenen. En zo was dus Paulus uitgekozen om het evangelie aan de heidenen te verkondigen. Nou, zo kiest God inderdaad dingen. En zo heeft God gekozen om zijn zoon Jezus, die is uitgekozen, om de prijs van de zonde van de wereld te betalen. Dus God kiest dingen. En dat is een uitverkiezing. Dus God heeft gekozen, Paulus brengt het evangelie naar de heidenen. Petrus eerst de Joden, dan de heidenen. Dan heb je Jezus, die is uitgekozen om de prijs van de zonde van de wereld te betalen. Want God wist, er is maar één wie dat kan. En dat ben ik eigenlijk zelf. Niemand op de wereld kan dat. Richard kan dat niet. Dan noem ik het jullie allemaal opnieuw. Niemand kan dat. Als je nou goed of slecht leeft, voor ons menselijke begrippen. Allemaal hopeloos tekort. En God wist er al lang. En toen had hij zijn zoon Jezus uitgekozen. Nou, en de Joden die verwachten een gezalfde. Een uitverkorene. Wie naar iets zou doen, zodat zij weer recht met God kwamen. Daar keken zij naar uit. Nou, en dat is ook letterlijk gebeurd. Als wij in Lucas 23... Jezus is die uitverkorene, dat kan ik ook gewoon aantonen. Want in Lucas 23 er staat, dat gaat over de kruisiging. Dan wordt de Heer Jezus wordt gekruisigd. En dan staat er in vers 34 en 35. Dan hangen die misdadigers naast hem en zij schelden hem uit, ze vervloeken hem. En dan staat er in vers 34, en Jezus zei, Vader vergeef het hun. Want zij weten niet wat zij doen. En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken en met hen beschimpten ook hun leiders hem. En zij zeiden, anderen heeft hij verlost, laat hij nu zichzelf verlossen. Als hij de Christus is, de uitverkorene van God. Dus hier zien we heel duidelijk, de Joden verwachten dus geen uitverkoren volk, maar ze verwachten de uitverkorene van God, die wat hun redding zou brengen. Of niet? Helder, hè? Nou, en die uitverkorene is dus Jezus. En dat hebben we hier heel duidelijk gelezen. Nou, en hoe werkt het nu? De Bijbel zegt dat wie het evangelie dus aanneemt, wie zijn geloof op Jezus zet, zijn vertrouwen op Jezus zet, die zal God de macht geven een kind van God te worden. Dat is Johannes 1, vers 12. Die tekst heb ik voor iedere avond al genoemd. Iedereen weet het precies uit zijn hoofd waar die staat. Dat is Johannes 1 vers 12. Men zegt er ook altijd bij 1, 1, 2, daar red je levens mee. Johannes 1 vers 12, 1, 1, 2. Wie dit evangelie aanneemt, die zal hij de macht geven een kind van God te worden. En dan zegt de Bijbel dit. Dit is de Heer Jezus. Dit is de Heer Jezus, de uitverkorene van God. En dan staat er, wie tot geloof komt of hem aanneemt, die wordt in hem geplaatst. En hij in jou. We hebben het de vorige keer ook over gehad. Hij in jou. De Heilige Geest komt in ons. Maakt onze geest met hem levend. En we zijn een nieuwe schepping geworden. Maar wij zijn dus in hem geplaatst. Dus op het moment dat een mens wordt wedergeboren, wordt hij in Jezus geplaatst. Dat is wat de Bijbel zegt. Nou, daar gaan we een paar teksten over lezen om te zien of dat inderdaad zo is. Dat is Johannes 14. En daar staat... Nou, ik ga gewoon een stukje lezen, dat is misschien mooi, juist mooi helder. Dat is vlak voor de hemelvaart. Daar zegt de Heer Jezus, die legt uit, ik ga straks naar de hemel toe, aan zijn discipelen. Hij is hier in gesprek met zijn discipelen. En hij zegt, en ik zal jullie een trooster sturen, de Heilige Geest. Ik zal jullie de Heilige Geest sturen. Dat is hij zelf in de geest. En dan staat er vanaf vers 15. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid, dus de Heilige Geest, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en zij kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en hij zal in u zijn. Hier hebben we het eerder over gehad, hè? Dat is de Heilige Geest die in ons zal zijn. Dan gaan we verder. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, hè, de Heer Jezus is dan naar de hemel. Maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Zien we dat? Hier staat heel helder, op die dag, wanneer de geest is uitgestort, nou, dat was toen bij Pinksteren, daar praat hij over, maar dat geldt nu nog precies hetzelfde. Op het moment dat jij Jezus aanvaardt in jouw leven, word jij wedergeboren, word jij in hem geplaatst en hij in jou, door zijn Heilige Geest. Er staat hier letterlijk, op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Nou, ik ga nog een tekst met jullie lezen. Er staat in 1 Johannes 4, vers 15 en 16. En daar staat, al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. Zien we dat? Knalhelder. Wij in hem en hij in ons. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. En dat is het ook. En het kan ook dus zijn dat jij hier misschien vanavond zat en niet zeker wist dat jij wedergeboren was. Dan zit hier de sleutel. Hier staat, en wij hebben de liefde die God tot ons heeft. De liefde die God tot ons heeft. Dat was dat hij zijn zoon gegeven heeft. Dat is de liefde. En dan staat erachter, en wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend. We hebben gezien, dit is de waarheid. En we hebben er geloofd. En dan staat er, God is liefde. En wie in de liefde blijft, die blijft in God. En God in hem. Dus hier zien we weer, heel helder, alles is in Jezus. Als wij Johannes 1 lezen, je hoeft nog niet alles erbij te halen. Maar daar staat dat hij het woord van de wereld is. En dat zonder het woord is alles is gemaakt door het woord. Zonder het woord is niks. Staat ook in Johannes 5, staat het op een gegeven moment. Alles is in Jezus. Het leven is in Jezus. En buiten Jezus is er niks. Is dit helder? Alles is in Jezus. Dus als jij wedergeboren bent, waar ben jij dan? Dan ben jij in Jezus geplaatst. In Jezus. Nou, dan nog een paar versen uit Efeze 2, waar het heel helder staat. Dan lees ik vanaf vers 3 tot en met 6. En daar spreekt Paulus tegen de Efeziërs, die eerst nog niet tot geloof waren gekomen, die eerst nog onder de macht van het duisternis leefden. En dan gaat hij met hun in gesprek. En dan zegt hij, zij zijn inmiddels tot geloof gekomen, en dan wil hij ze erop wijzen wie zij zijn geworden. En dan staat er vanaf vers 3, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, dus onder de duisternis nog, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. Daar hebben we het vorige keer over gehad, hè? Geest, ziel en lichaam. En onze ziel, dat zijn onze gedachten en onze gevoelens, emoties. Dat is onze ziel. Nou, daar leefden wij voor de tijd uit. Ik lees die vers opnieuw. onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees letterlijk, en dan komt de ziel, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. Dat is de ziel. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Van nature waren wij dood, snap je? Was het nog geest, ziel en lichaam, maar onze geest was dood. Dat was nog van nature zo. Maar dan staat er, in het volgende vers, maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, dat hij zijn zoon gegeven heeft, ook toen wij dood waren, dus toen wij nog dood waren, had hij zijn zoon al gegeven, door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. Puur genade van God. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet, in Christus Jezus. Alles is in Jezus en buiten Jezus is niks. Ik ga nog niet onderbreken. Ik lees nog één keer aan eerst die drie versen. En laat het tot je doordringen wat er werkelijk staat. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden in de begeerten van ons vlees. Door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns. Evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Dus wie zijn wij? Als wij wedergeboren zijn, dan zijn wij mensen die in Jezus zijn en onze positie is niet hier op aarde, maar in de hemelse gewesten. En weet je wat het geweldige met God de Vader is? Als God de Vader naar ons mensen kijkt en hij ziet ons, dan ziet hij eerst de Heer Jezus en dan ziet hij jou pas. Hij ziet je werkelijk als volmaakt, dat is ongekend. Ik heb een foto, als het goed is, kan die er nu op. Ja, misschien moet je zelf gewoon lezen. Er staat zo gigantisch veel op. Maar hij heeft ons verzoend. We zijn verzoend met God. We zijn gered door hem. De geur van Christus staat erop. Ik weet niet, is iemand er weer? In Efeze 5 staat, ja, dat aan Jezus zelf, er was een heerlijke geur aan hem. Is die geur ook aan ons? Staat er, noem maar op. Maar die geur is aan ons als wij in Jezus zijn. Nou, er staat zo gigantisch veel op. We zijn gerechtvaardigd. We zijn een zoon of we zijn een dochter. Dit was al voorbestemd. Al voor de grondlegging van de wereld. Voordat God nog maar iets gemaakt had, wist hij dat hij jou hier op aarde wou neerzetten. Je bent niet, zoals Eddie het altijd mooi zegt, hoe zei Eddie het ook altijd? Yo, je was er niet in één keer toevallig en dat alle engelen dachten, oh man, joh, die hadden het hoofd gezien, wat moeten we daar eens mee? Nee, je was gewild, gek, als je anders een grap gebruikt, werkt het niet. Maar als hij het vertelt, dan werkt hij. Maar het is echt zo, niemand is God overkomen. Ieder mens die hier op deze aarde rondloopt, dat was de wil van God de Vader, voorbestemd. Nou, door Gods genade ben ik wie ik ben. Het is ongekend. Verzegeld met Gods geest. Het is zo ongekend groot wie wij zijn. Wij zijn gereinigd door het bloed. We zijn geliefd door Jezus. Het is niet te filmen wie we werkelijk zijn. En dan wil ik een tekst met jullie lezen uit 2 Korinthe 5. Daar gaan we er iets dieper op in. Vers 17, dat is een hele bekende tekst. En vers 18. 2 Korinthe 5 vers 17 en 18. Daar staat in vers 17. Daarom als iemand in Christus is. Dus het gaat over ons als wij hem aanvaard hebben. Is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Zo ziet God ons aan. Het oude is voor God weg. Dat is er niet meer. En het is ook de bedoeling dat wij het in ons, dat wij in de waarheid gaan leven. Dat is dus geest, ziel en lichaam, waar we het over hebben gehad, dat wij uit die geest gaan leven. En de geest is het woord. En het is God zelf die met ons spreekt. En de geest zegt, ik herhaal die tekst, daarom, als iemand in Christus is, als jij dus in Christus bent, dan gaat het over jou. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, dat mogen wij loslaten. Zie, alles is nieuw geworden. Geweldige tekst, hè? Wat een diepte, hè? Geweldige tekst. En dat gaat verder. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft. Door Jezus Christus. En ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Ongekend, hè? Wat betekent nou eigenlijk die verzoening? Hier staat, en dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft, door Jezus Christus. Wat is die verzoening nou? Nou, weet je wat het is? Die verzoening is eigenlijk het volgende. Jezus is uit de hemel gekomen, omdat hij uitverkoren was. God had hem gekozen om dit werk te doen. Hij is mens geworden hier op aarde. Hij heeft zich eengemaakt met ons. Hij heeft zich volledig eengemaakt met ons. En dat is een geweldig mooi iets. En niet gewoon met de dingen, maar hij heeft zich ook eengemaakt met ons in onze zonden. Want toen hij aan het kruis ging, werden onze zonden op hem gelegd, zegt de Bijbel. Hij heeft zich volledig eengemaakt met ons. Ik heb vanavond nog een half uur op de bank gelegen. En dan denk ik over die dingen na. En dan denk ik, dan zie ik mijn eigen leven voorbij komen wat het was. Het oude, wat weg is, zeg maar. Het oude wat weg is. En dan denk ik, Heer, wat bent u goed dat u uw zoon gaf, wie zich volledig één maakte met mij in mijn zonde. En toen hebt u die prijs betaald. En omdat hij zich volledig één met mij heeft gemaakt in mijn zonde, mag ik mij nu volledig één met hem maken in de nieuwe schepping. Ongekend, hè? Is groot, hè? Dat is de verzoening waar hier over gaat. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. God heeft zich verzoend met ons. Er was maar één manier mogelijk, door Jezus Christus. En die maakte zich één met onze zonden. En zo mogen wij ons één maken met de nieuwe schepping. Met wie die is. We zijn volledig één met hem. Onvoorstelbaar, hè? Onvoorstelbaar groot. Als God naar jou kijkt, dan ziet hij eerst Jezus. Ik heb vanavond al eerder gezegd. Probeer dat beeld te pakken. Dan ziet hij Jezus. Dan ziet hij een volmaakte mens. Perfect. Zonder smet of rimpels, zoals de Bijbel zegt. Ongekend groot is dat. Als wij wisten de liefde van God voor ons. Ik ga nog een mooie tekst erbij halen. Uit Job 36, Oude Testament, heeft ook zulke mooie teksten. Ik denk nog, Gerrian gaat zingen, daar staat voor psalmen. Kijk, we hebben net gezien op die foto. Als wij wedergeboren zijn, dan zijn wij gerechtvaardigd, of niet? Dan zijn wij rechtvaardigen geworden. Rechtvaardigen gewoon. Een rechtvaardige. Nou, dan staat er in Job 36, vers 7, er staat een geweldige tekst. En dan staat er, het gaat over God. Hij trekt zijn ogen niet af van de rechtvaardigen. Maar hij plaatst hen voor altijd met koningen op de troon en zij worden verheven. Wat een tekst of niet? Wat een tekst. En vooral het eerste stukje ook, ik liet mij dat doordringen. Hè? Hij trekt zijn ogen niet af van de rechtvaardigen. Ik ben een rechtvaardige en dat wil zeggen, waar ik maar ga, zijn ogen zijn op mij. Groot, hè? We hebben zo weinig besef dat hij iedere dag zijn ogen van minuut tot minuut op ons heeft. Ik vind het zo machtig, hè? Als ik dan zie welke God hij is. Dan denk ik, ongekend. En wat hij dan ook zegt, hè? Hij trekt zijn ogen niet af van de rechtvaardigen. Hij houdt ons constant, waar gaat hij nu heen? Gaat het wel goed met hem? Gaat iets minder met hem? Oh, het is geen goede afslag. Iets terug, ja. En dan stuurt hij engelen. Wij snappen er niks van. Hij is een goede God. Zijn oog is op ons. En maar hij plaatst hen voor altijd met koningen op de troon. En zij worden verheven. En in de Openbaring gaat het er ook over. Noemen. Wij zullen met hem regeren als koningen en priesters. Over alles wat hij maar wil, waar wij over zullen regeren. Die positie in hem, in Jezus, die is ongekend goed en groot. We hebben een geweldige, geweldige God. En God heeft blijdschap in jou en in mij. Hij heeft blijdschap in ons, dat is ook zoiets. Wij gaan soms echt als een christen gaan we terneergedrukt. Zijn we iedere dag terneergeslagen. God zijn hart hult. Hij wil dat wij gaan staan in wie we zijn. Hij wil dat wij weten. Stel je voor, het gaat je straks ergens gruwelijk mis. Dat kan. Dat kan. Ja? En dan wil God dat je het beleid, dat je het in het licht brengt. Ja? Zodat de boze geen macht in jouw leven heeft. Niet om jou te straffen of te denken, kijk maar, is hij weer gestruikeld. Nee. Hij is vol blijdschap over ons. Hij houdt van ons. Hij juicht als hij ons ziet. Dat is ongekend. Wij snappen dat niet, maar dat is een nieuw denken. Daarom zegt de Bijbel ook in Efeze 4, wij moeten vernieuwd worden in ons denken. Ons oude denken van die prutser en die dit en dat, dat moet er volledig af. De Bijbel zegt, wij zijn heiligen geworden, of niet? We zijn heiligen geworden. Maar in heel veel kerken, ik noem geen namen, maar ik weet, in heel veel kerken, daar is een gedachte van, ja nou ja, je bent ja één keer zondaar en je blijft zondaar. Maar ik geloof, als we dat maar vast blijven uitspreken, ja dan blijf je er ook in. En iedere dag blijf je strijden en dan wordt het niet makkelijker van. Maar de Bijbel zegt, wij zijn heiligen in Jezus. En ik geloof, als we iedere dag dat we wakker worden, dat wij op gaan staan en bovenaan de trap staan en zeggen, Heer, ik prijs u, want ik ben een heilige in u. Dan wordt zondiger en al een heel stuk lastiger die dag, geef ik je op een briefje. Als wij gaan staan in wie we zijn. Wij moeten werkelijk leren uit onze nieuwe identiteit te gaan leven. In wie wij zijn. En dat is niet ons gevoel, maar dat is wat de Bijbel zegt. Ongekend, hè, wat God heeft voorbereid, hè. Voor mensen als ons, hè. Gewoon zoals jou en mij. En wij kijken naar ons eigen leven, maar hij zegt, stop daarmee. Doe dat niet langer. Maar kijk naar wie ik zeg die jij bent. Geweldig, goede God. Matteüs 3, vers 16 en 17. Het is ook altijd heerlijk om over Jezus te praten. Hè? Heerlijk. Of misschien is het alleen voor mij als ik aan deze kant sta. Maar ik vind het heerlijk, zeg maar. Als ik zie wat hij heeft gedaan voor ons. Een goede God. En dan staat er in vers 16 en 17. Matteüs 3. Vers 16 en 17. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water. En zie, de hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Ongekend, hè? Jezus staat daar op na zijn doop. En dan komt er een stem uit de hemel. En die maakt duidelijk wie het is. Hè, die maakt duidelijk, dit is hem. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Al mijn blijdschap, staat er in Spreuken 8, komt uit de bron van zijn lievelingskind Jezus. Ivo had het vorig jaar over. Spreuken 8. Mijn lievelingstekst uit de Bijbel. Zullen we maar gewoon bijlezen? Spreuken 8.
Mooi, hè?
Nou, er staat vanaf vers 22. We gaan gewoon het hele stukje doen. Machtig mooi. De Heere bezat mij aan het begin van zijn weg. Die mij, dat is de Heer Jezus. Al voor zijn werken van oudsher. Dus voordat God nog maar iets gemaakt had, was Jezus al bij hem. Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest. Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest. De gezalfde, de uitverkorene van God om dit werk te doen. Zie je dat? De hele Bijbel past in elkaar, hè? Overal komt hetzelfde weer terug, zeg maar. God had al vanaf eeuwigheid bepaald dat hij die gezalfde, die uitverkorene was, wie de zonde van ons moest dragen. Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest, vanaf het begin, vanaf de tijden, voordat de aarde er was. Dus nog maar voordat er iets was, was dat al zo. Toen er nog geen diepe wateren waren, werd ik geboren, zegt de Heer Jezus. Toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water. Voordat de bergen waren verzonken, voor de heuvels werd ik geboren. Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt. Evenmin het begin van de stofjes van de wereld. En toen hij de hemel gereed maakte, was ik daar, zegt de Heer Jezus. Toen hij een cirkel trok over de oppervlakte van het watervloed, toen was Jezus daar al. Toen hij de wolken daarboven sterk maakte, hij de bronnen van de watervloed versterkte. Toen hij, dat is dus God, voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water zijn bevel niet zou overtreden. Toen hij de fundamenten van de aarde verordende, was ik bij hem, zegt de Heer Jezus. Dus probeer dit beeld in jouw gedachten te pakken. Zie het voor je, dat daar ergens een God in de hemel is en die wat alles maakt, die wat zegt, het water tot hier en de zee daar en de berg daar. Nee, nog iets naar achteren, daar. En dit zo. En het water laten we niet verder als hier komen. En de kracht van de wind, windkracht daar. Want anders blaast alles van de planeet. En God maakte dat, alles. En wat staat daar? Was ik bij hem. En dan staat er achteraan zijn lievelingskind. Dus God maakte alles en alles wat hij schiep was Jezus daarbij aan. Was zijn lievelingskind. En dan gaat het verder. Ik was dag aan dag, zegt de Heer Jezus, zijn bron van blijdschap. Dus God schiep alles. En ik zie dat voor mij, dat hij daar in zijn troon of zo zit. En hij maakt alles en hij schiep alles. Hij dit daar en dat daar. En dat deed hij terwijl zijn lievelingskind speelde voor zijn aangezicht. Dag aan dag. En dat was zijn bron van blijdschap. Dus God heeft alles gemaakt, eigenlijk om Jezus. Hij was zo blij om Jezus dat hij gewoon dit maakte en dat maakte. En van alles en nog wat. Ik lees daar opnieuw die tekst. Vanaf vers 29. Toen hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water zijn bevel niet zou overtreden. Toen hij de fundamenten van de aarde verordende, was ik bij hem, zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap. Te allen tijden spelend voor zijn aangezicht. Zie je dat? Altijd speelde de Heer Jezus voor het aangezicht van God de Vader. En dan staat er, al spelend in de wereld van zijn aardrijk. Dus hij speelde daar ook wat God maakte. Bijzonder, hè? Dan speelde de Heer Jezus. En God die werd daar blij van. Mijn bron van blijdschap, zegt de Heer Jezus. Hier wordt een andere toon. Want de andere gaat er een wending komen. Hier gaat iets veranderen. Hier gaat de Heer Jezus zeggen wat zijn bron van blijdschap is. En dan staat er, mijn bron van blijdschap, die vond ik bij de mensenkinderen. Dus God werd blij van zijn zoon Jezus, maar Jezus werd blij van jou en mij. En dat is ook wat we net lazen, dat God zegt, dit is mijn geliefde zoon, dit is hem. Zien we dat? Dat is hem. En wat heeft God gedaan met die geliefde zoon? Wat heeft hij gedaan? God wist dat zijn zoon Jezus ons zo lief had en dat er maar één manier was, zodat jij en ik bij hem terug konden komen. Dat hij zijn bron van blijdschap gaf. Voor jou. Ik wil het opnieuw zeggen. Als jij je hart niet aan Jezus hebt gegeven, ga zien welke liefde God had. Want hij gaf zijn bron van blijdschap weg naar deze aarde. En we hebben het gelezen. Hij werd één met onze zonde. Hij had het nog nooit gevoeld. Nooit ervaren. Hij werd één met onze zonde. Maar zo zijn wij ook één met zijn geweldigheid geworden. Nou, God heeft dus een blijdschap in ons. En dan kunnen we nagaan. Want daar staat daar dat hij zijn zoon gaf voor jou. Nou, welke blijdschap moet hij dan in jou hebben? Welke blijdschap heeft God dan in jou? Het is ongekend. Wij zijn ook, dit is mijn geliefde zoon Richard. Vul je eigen naam in. Dit is mijn geliefde kind. Dit is mijn lievelingskind. En het geweldige bij God is dat zijn liefde nooit door niks beïnvloed kan worden. Die is altijd volmaakt. Wat wij er ook van terecht hebben gebracht, die is altijd volmaakt. Weet je waarom? Dat wij ook heel makkelijk in de Bijbel kunnen zien dat God eerst in zichzelf liefde is en niet bijvoorbeeld rechtvaardig. Wie weet er waarom wij heel makkelijk kunnen zien dat God liefde is in eerste instantie. Dat zijn wezen liefde is. Nou, geef me gewoon een voorbeeld. Ik geloof dat we heel makkelijk kunnen zien dat God in eerste instantie liefde is. Want als hij in eerste instantie rechtvaardig zou zijn, zou hij ons allemaal in één klap van de aarde moeten verdelgen. Of niet? Als hij in eerste instantie rechtvaardig zou zijn, en dan liefde, dan had het nooit gekund. Dan had het nooit gekund. Dan was het gewoon in één klap en die eerste rechtvaardig was, dan zijn we allemaal verloren. In één klap allemaal rechtstreeks van de aarde afverdelgen. Maar hij is liefde. En hij gaf uit zijn liefde, zijn zoon Jezus, voor jou. Hoe groot is zijn liefde voor jou? Dus als jij hier rondloopt morgen op de wereld en mensen hebben je niet zo lief, dan zeg je maar ik ben geliefd. Want hij gaf zijn zoon voor mij. Of niet? Een geweldige boodschap. Geweldige God. Ik zal oppassen dat ik bij het onderwerp blijf, zeg maar. Ik dreig haar anders af te haken. Nog een geweldig mooie tekst is Zefanja 3, vers 17. En ik heb mijn telefoon niet bij zich. Heeft iemand zijn telefoon bij zich? Dan moet je hem even opzoeken in de basisbijbel, als je wil. Ja, zou gewoon verder lezen tot dat gedeelte?
Ja, in ieder geval vers 35.
Want wie mij vindt, die vindt het leven. Nou, dat is dus waar we de laatste 3 jaar over hem gaat. Die wordt levend gemaakt. En verkrijgt de goedgunstigheid van de Heere. Amen. Dus als wij het leven vinden, dan krijgen we de goedgunstigheid van de Heere. Dankjewel. Ja, vers 17. Heeft iemand de basisbijbel? Zefanja 3, vers 17. Ik ben er bijna. Je Heer God woont bij je. Dit is eigenlijk, deze tekst is eigenlijk, ik ga het zo uitleggen, wat het is, zeg maar, om in Jezus te zijn. Wie ik in Christus ben, hoe God het ziet. Je Heer God woont bij je. Hij is de held die jou bevrijdt, of niet? Hij is de held die ons bevrijd heeft. Hij zal van vreugde over je zingen. Uit liefde zal hij zwijgen over alles wat je verkeerd hebt gedaan. Hij zal over je juichen van blijdschap. Dus hier staat, hij zal over je juichen van blijdschap. Er staat, hij zal van vreugde over je zingen. Onvoorstelbaar, hè? God in de hemel, en hij ziet jou. We hebben het gelezen in Job. Zijn ogen zijn constant op ons. We hebben gezien, hij heeft zijn lievelingskind gegeven in plaats van jou. En hij zingt over ons. Zo blij wordt hij van ons. En dan vooral die ene regel ertussen. Hij uit liefde zal, moet je over nadenken. Uit liefde zal hij zwijgen over alles wat je verkeerd hebt gedaan. Is dat niet groot? Uit liefde zal hij zwijgen over alles wat je ooit verkeerd hebt gedaan. Dat is een God, hè? Hoe is dat met ons? Ik heb het mezelf ook onderzocht. Als iemand iets tegen mij zegt, hoe snel heb ik niet van, ja, maar dit doe jij ook niet goed en dat niet en zus en zo. Ik heb daar al bij jou gezien en 2 jaar geleden deed jij nog zo. Hij niet. Dat is pas liefde. En hier kun je ook een les uit leren. Hè? Als wij naar het beeld van Jezus gaan leven, ja, dan staat er, uit liefde zal hij zwijgen over alles wat je verkeerd hebt gedaan. Machtig, hè? Of hebben we hem hier ook in die basis, jongens? Ja, of niet? En de boel goed voor elkaar, jongens. Ik deed ingewikkeld. Ik dacht niet dat jullie ergens in de Statenvertaling erin aan zitten. Ja, geweldige tekst. Nou ja, dat is onze God. Wij zijn dus gereinigd door zijn bloed. Wij zijn volmaakt. God verblijdt zich over ons. En hij zwijgt vanuit zijn liefde over de dingen die niet goed zijn gegaan in ons leven. Dat is groot, hè? Ik geloof dat er iets is wat we mee moeten nemen, ook in de gemeente met elkaar. Dat er echt iets is wat we mee moeten nemen. Wij zwijgen in onze liefde over die ander. Als het negatief kan zijn. Of niet? Nou, ik hou die telefoon hier nog in. Nou, dan wil ik een stukje verder met onze positie is dat wij dus heiligen zijn geworden. Wij zijn dus geen zondaars meer. Nou, daar heb ik het net over gehad. En wij moeten daaruit gaan leven. Uit dat we heiligen zijn. Dus bovenaan die trap wat ik net zeg. Heer Jezus, ik loof u, ik prijs u iedere dag weer opnieuw. Dat ik een heilige ben geworden in u. En dat u mij aanziet als volmaakt, Heer. En ik wil ook leven als een heilige. En het is niet goedkoop wat de Heer Jezus heeft gedaan. Het is niet goedkoop. Als wij kijken, hij heeft werkelijk alles gegeven opdat wij zouden leven in hem en door hem. Of niet? Nou, en daar verwacht hij wel een bepaald leven bij. Hij verwacht daar wel een bepaald leven bij. Als wij namelijk gaan leven zoals de Heer het wil, dan wandelen wij in het licht. En dan doen wij de dingen die hij van ons vraagt. Dat doen we niet omdat we dat moeten, maar dat doen wij omdat wij gaan zien wat het hem gekost heeft. Het heeft hem zijn leven gekost, zijn bloed. Hoeveel liederen wordt er niet over gezongen? Zijn kostbare bloed. Of niet, in het Engels precious. Zijn kostbare bloed. Dat heeft hij gegeven voor jou en mij. Nou, als ik een simpel voorbeeld geef. Ik ben met een vrouw getrouwd. Dat wisten jullie denk ik. En het is echt een geweldige vrouw die heel veel liefde geeft en werkelijk een goede vrouw is voor mij. Mag ik doorgaan?
Was die vrouw heen?
Dat is niet best. Omdat zij mij lief heeft en ik dan op waarde schat, ga ik niet ook naar de buurvrouw. En na die vriendin bij de korfbal 26 keer in de week, ik zeg maar iets. En doe ik verder geen gekke dingen, want ik schat op waarde zijn liefde, haar liefde voor mij. Snap je? En ik denk als wij werkelijk gaan zien, ik kan zeggen je mag niet meer dit en je mag niet meer dat. Maar ik kan het beter iets anders zijn, ik kan beter zeggen, ja, ga iedere dag kijken wat Jezus voor jou gedaan heeft. En dan wordt er in één keer niet meer zo'n strijd. Als er dan iets geks op de tv komt, dan denk je, uit dat vieze ding, ik wil het niet zien. Snap je? Maar je houdt van Jezus. Hij heeft de prijs betaald. Wij gaan daar niet goedkoop mee om. Als ik heb geen 3,5 miljoen. Maar als ik een diamant zou kopen van 3,5 miljoen. En ik zou hem maar Gerrian geven. Het zou Gerrian zijn. Ik heb hem niet, joh. Ik weet het goed, maar ik heb hem niet. Maar ik zou hem jou geven, hè. En ik zou zeggen, Gerrian, deze diamant, hè. Deze, die geef ik jou, omdat ik jou werkelijk lief heb. Oh, kon ik hem makkelijk betalen? Nee. Ja, ik heb er een lening voor op moeten nemen. Ik heb alles wat ik had bij elkaar geschraapt en ik geef hem jou. Zou je hem dan, denk je, een dag later direct weer verpatsen?
Nooit.
Nooit. Omdat je hem op waarde schaadt. Wij moeten gaan kijken wie is Jezus. Wat heeft Jezus voor ons gedaan? Als we dat gaan zien wat Jezus voor ons gedaan heeft. Werkelijk dat. Overal vrij van. Geen enkele aanklacht. Hebben we iets fout gedaan? Dan zwijgt hij daarover. Omdat hij ons lief heeft. Nou, dan gaan we anders leven. Dus vanaf nu, als we iedere dag uit bed gaan, dan zeggen wij, ik prijs u Jezus. Want ik ben een heilige geworden in u. Of niet? Nou en nu gaan we. Dit is wie wij zijn geworden. Dus als je last hebt van aanklachten of van iets anders, je bent volmaakt, je bent perfect. Als God jou aankijkt, dan ziet hij eerst Jezus en dan ziet hij jou. Volmaakt. Geen aanklacht meer in jou, helemaal niks meer. Gereinigd door zijn bloed. Op die grote dag zal je net als mij met gejuich worden binnengehaald. Dat zal ook iets zijn, hè? Dat zal ook iets zijn, hè? Als dan op die grote dag die bazuin gaat, of er gebeurt iets anders dat we eerder weg moeten, en ik zeg maar iets. Maar dan gaan wij daar komen bij een poort of zo, ik weet het niet hoe het zit. Maar we gaan in ieder geval hem ontmoeten. Wie voor ons betaald heeft. Die heeft gezegd, Vader, ik zal gaan. Ook voor hem. En die zal daar staan. Dat vind ik zo'n mooi beeld met Jozef. Met Jozef en zijn broertje Benjamin. Dan de allerlaatste keer, dan komen al die broers. En dan hebben ze eindelijk die kleine Benjamin meegenomen. Zijn broertje waar hij zo naar uit heeft gekeken. En dan ziet hij eindelijk Benjamin. Zijn broertje. Dan ziet hij hem. En dan trekt hij zich terug, omdat hij zo emotioneel wordt. Omdat hij zijn kleinste broertje weer ziet, Benjamin. En dan komt hij, dan trekt hij zich terug in de andere kamer. En dan weent hij zo luid, zegt de Bijbel, lees het maar na. Dat ze hem in een kasteel verder, paleis verder, kon ze hem horen huilen. Omdat hij zijn broertje weer zag. En dan deze Jezus, die voor ons betaald heeft. Die wat op de uitkijk staat. Hé, er komt Jack. Of er komt Henry. Of er komt die, of Jannie, of weet ik van wat wie. Nou, ik zie er naar uit om deze Jezus te ontmoeten. En hij net zo hard. En deze Jezus, die heeft zijn roepstem door uitgaan. Ik heb betaald voor jou, voor jou, voor jou. Hier zien we ook in, hey, wat het met het hart van God doet als iemand het niet aanvaardt. Dat hij zegt, jongen, ik heb alles betaald. Alles was gereed. Je hoeft alleen maar naar mij te kijken. Zie op hem, zoals die koperen slang de eerste avond verhoogd werd. En jij zal zalig worden. Je wordt in Jezus geplaatst. En alle zegeningen waren voor jou geweest, maar ik kan het je nu niet geven. Maar je hebt het niet gepakt. Dit is de uitverkiezing. God koos gewoon zijn zoon. Alles betaald. En hij zegt, wie naar Jezus kijkt, wordt in hem geplaatst. Wie in hem is, is gered. Wie niet in hem is, staat er buiten. Daarom zegt de hele Bijbel, in hem en buiten hem is er niks. Daarom kan ik in de hele gereformeerde gemeente de uitverkiezing uitleggen. Kan ik iedereen uitnodigen. En zegt de Bijbel ook, wie wil, die komt en neemt het water des levens voor niets. Want het is al betaald. Komt, waar alle dingen zijn gereed. Zie je, klop aan de deur. Ik heb er geen behagen in dat een zondaar verloren gaat. Maar dat hij zich bekeren en leven. Leven zal. Uit zijn genade en barmhartigheid. Uit zijn goedheid. En uit de gedachte. Nee, hij zal mij nooit ergens voor schut zetten. Want hij heeft mij lief. Dat is liefde, hè? Dat vraagt hij van ons. Deze liefde van Jezus in ons. Als wij zien wie wij in Jezus zijn, komt deze liefde ook naar andere mensen toe. Dan gaan mensen proeven, maar hij heeft iets, dat wil ik ook. Dat wil ik ook. Ik geloof ook dat we in de eindtijd zo gemeente moeten zijn. Welk gebouw ook zit. Er zit helemaal niet in een gebouw, helemaal niet interessant. Wij zijn de kerk van Jezus. Wij zijn zijn lichaam. En Jezus leeft in mij. En ik ben een heilige. En ik ben meer dan volmaakt. En ik ben een overwinnaar. In Jezus. Amen. En deze Jezus is gekomen uit de hemel. Alles afgelegd. Is aan het kruis gegaan. Is in het dood geweest. In 2 Petrus 3 staat. Hij is zo diep geweest. Ja, dat hij tegen de machten en de krachten uit de tijd van Noach gepredikt heeft. Dus tegen de demonische machten uit de tijd van Noach. Daar heeft hij tegen gepredikt en heeft gezegd. Jullie hebben alles verloren. Ik ben overwinnaar. Wie weet er waarom tegen de demonen uit de tijd van Noach? Wie weet er waarom? Ik weet niet of het zo is, maar wat ik zelf geloof. Wie heeft een idee? Wanneer had Satan en zijn demonen de meeste macht ooit op aarde? In de dagen van Noach. Want toen zouden er maar 8 zielen zijn maar gered, of niet? Dat is nu nog anders. Ik ben met heel veel mensen uit Pakistan via Facebook vrienden. Miljoenen mensen komen tot geloof. Dat is een andere tijd als nu. Toen had Satan veruit de meeste macht ooit op aarde. En die demonen zijn gebonden tot in de eeuwigheid. In de duisternis, zegt de Bijbel in Judas 6. En daar is Jezus geweest. Hij heeft gezegd. Ik ben overwinnaar. Jullie hebben alles verloren. Dat moment dat, dat Jezus aan het kruis werd geslagen. Dat Satan dacht, ik heb alles gewonnen. Had hij alles verloren. En Jezus heeft dat geteld. Hij heeft gezegd, je hebt alles verloren. Je hebt alles verloren. Je hebt alles verloren. En ik heb betaald voor deze mensen. En dat is ook wat de doop zegt, staat in hetzelfde gedeelte. Als wij ons laten dopen, dan getuigen wij en spreken wij hetzelfde in de hemelsgewesten. Zeggen we zijn met hem gekruisigd en opgestaan in een nieuw leven. En je hebt alles verloren. Dus die doop is wel wat. Die doop is niet een principetje of een tekentje of voorhoofd op poetsen. Dat is ondergaan en opstaan in een nieuw leven. Wat een power, of niet? God had het zo goed uitgewerkt. Geweldig gewoon, zeg maar. Nou, dat heeft hij gedaan toen hij in de aarde was. Toen is hij op gaan staan. En toen is hij naar de hemel gegaan, hemelvaartsdag. En wat zegt de Bijbel? Daar zit hij aan de rechterhand van God de Vader, of niet? Ver boven iedere macht en kracht die er maar is, of niet? Dat zegt Efeze 1 heel duidelijk. Het is belangrijk dat we uitspreken. Kan ik amen horen? En als wij dan in deze Jezus zijn, waar is onze positie daar? Aan de rechterhand van God de Vader en Jezus. Ver boven alle machten en krachten die er maar zijn. Die zijn wij in Jezus. Dat is onze positie. Daarom zegt de Bijbel ook. Wij zijn hier op aarde nog slechts bijwoners. Dat is wat de Bijbel zegt, hè. Wij lopen hier nog rond. Maar wij zijn bewoners van de hemel al. Onvoorstelbaar, hè. Dit is het bovennatuurlijke leven. Hieruit moeten wij leren leven. Ongekend, hè. Nou, dan gaan we nog even lezen in Efeze 1, maar anders dan wordt het te lang. Een paar versen vanaf vers 17. We hebben het net over gehad wie wij zijn in Jezus. Volmaakt, perfect, geen aanklacht. Hè? Weg met al die aanklachten. Maar nu gaan we zien welke erfenis er voor ons is. Efeze 1 vanaf vers 17. Paulus spreekt daar tegen de Efeziërs. En hij zegt tegen de Efeziërs wie al tot geloof zijn gekomen. Wie zij zijn geworden in Jezus. Welke erfenis God voor hen heeft. Efeziërs, dat zijn gelovigen uit de heidenvolken. Wij hier zijn gelovigen ook uit de heidenvolken. Dus dit gaat, waarover de Efeziërs gaat, geldt ook voor ons. He? Helder? Dan staat er vanaf vers 17. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, hij bidt hier. Paulus bidt hier het volgende. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Dus hier staat, Paulus die bidt, Vader in de hemel. Al die gelovigen die hier zijn, geef ze een geest van openbaring, zodat zij gaan zien wie zij zijn. Waarom kan God hun die openbarende geest geven? Omdat ze in hem zijn. Omdat ze Jezus kennen als Heer en Redder, kunnen ze dat zien door de Heilige Geest. Dus ik lees die tekst opnieuw. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Dus iedereen die Jezus kent, die bidt hij, die krijgt nu de geest van openbaring. En dan staat er, namelijk hoe? Verlicht de ogen van uw verstand. En dat je verstand het kan bolwerken. Om te weten wat de hoop van zijn roeping is. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Dat is een moeilijke zin, hè? Maar ik leg het uit. Hier staat, Paulus die bidt gewoon, Heer, geef ze een geest van openbaring, open hun verstand, land er gewoon in en maak gewoon duidelijk wat zij, omdat ze heiligen zijn, in u geplaatst zijn, wat voor erfenis ze hebben. Wie zij zijn geworden. Nou, dan gaat hij verder lezen. Dan staat er. Vers 19. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is. Aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Dus hier staat. Dat de kracht wie in ons, die wat in ons is. Die is net zo sterk als de macht en kracht die Jezus heeft. Dan gaat het verder. Die hij gewerkt heeft in Christus. Toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ik ga een stukje vanaf vers 18 opnieuw lezen. Ja? Want hier staat, Paulus bidt en die zegt, Heer, maak het gewoon duidelijk. De kracht die in hen is door de Heilige Geest, die is net zo groot als de kracht waar u ooit Heer Jezus mee liet opstaan. Dat is de grootste kracht die er is. Dat was de kracht die de overwinning over Satan maakte. Als Jezus niet was opgestaan, hadden wij hier niet gezeten. Dan was er niks geweest. Dus de grootste overwinning is gehaald door die macht, door die kracht wie Jezus deed opstaan. Nou, die kracht is in ons, dat staat hier. Dat staat, vanaf vers 18, namelijk verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn Jezus kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, van Jezus' macht, overeenkomstig die werking, die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Wisten wij dat wij zo'n grote kracht in ons hebben? Ik had er wel van gehoord, maar echt weten? Heel vaak niet. Want er komt iemand voorbij, is ziek, en ik laat hem ziek weer. Ik denk, ja, moet misschien een keer voor binnen. Maar er is een macht en kracht in ons. God wil dat wij weer teruggaan, dat wij weer heersen over de aarde. Wij heiligen, dat wij gaan in zijn naam. En daarom staat er ook, ja, dat waar wij zullen gaan in de naam van Jezus, daar zullen wonderen en tekenen gebeuren. Die zullen ons vooruit gaan. Blinden zullen ziende worden en lammen zullen lopen, zegt de Bijbel. Wij zullen op schorpioenen kunnen treden, zegt de Bijbel. Erop kunnen gaan staan zonder dat ons ook maar iets deert. Wij zullen gif kunnen drinken zonder dat ons wat deert. Als wij geloven wie wij in Jezus zijn. Wie die macht en kracht in ons is. Dus wij zijn niet zomaar iemand. Hij wil dat wij weer gaan heersen. Dat wij weer in die autoriteit gaan staan. Maar dat is een ander onderwerp. Die komt nog een keer, dus ik ga er niet verder in nu. Er staat er vanaf vers 21... ik lees vers 20 eerst voor en dan ga ik verder. Die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Dus dat is de positie weer. En wij zitten daar met hem. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Dus. En dan stop ik. Wij zijn dus in Christus. Onze positie is dus in de hemel. Aan de rechterhand van God de Vader. Alle macht en kracht is aan hem onderworpen. Dus is die ook aan jou onderworpen? En aan mij? Ja, die is ook aan ons onderworpen. Waar wij de naam van Jezus uitspreken, in geloof, dan moet Satan wijken. En dan zal hij ook wijken. Dus iedere macht en kracht in de lucht is aan ons onderworpen. En hij zegt hoe lief hij ons heeft. Hebben we ook gezien doordat hij zijn zoon gaf. Hoe oneindig lief hij ons heeft. En hij wil dat wij in die liefde wandelen. En hij wil dat wij gaan opstaan in een nieuw leven. Dat wij gaan opstaan in het leven wie wij werkelijk zijn. Dus vanuit het bovennatuurlijke leven hier op aarde. Dus niet, ik was één keer een zondaar en ik bleef een zondaar totdat Jezus weer komt. Nee, ooit was ik een zondaar, maar ik ben een heilige geworden in Jezus. En daar iedere dag opstaan. In die nieuwe identiteit. Ik weet zeker, hè. Niemand hoeft het mij te vertellen. Maar als je vanaf vandaag gaat doen, hè. En je worstelt met bepaalde zonden, hè. De Bijbel zegt, onderwerp je aan God. Weer de stade Satan, Jacobus 4 vers 7. En hij zal van je vlieden. Dat is dit. Dat is dit. Onderwerp je aan God, dat is niet, oh, wacht even, je noemt me. Nee, dat is gewoon onderwerpen aan God zijn waarheid. En zijn waarheid is, je bent een heilige. En Satan heeft geen recht, hij heeft geen macht. En jij gaat vanaf nu opstaan in een nieuw leven. En dan staat er, onderwerp je aan God. Ik weet zeker, als jij worstelt met zonde, hoef ik niet te vertellen. Maar er komt een dag, dan ga je de Heer ervoor prijzen als je zo gaat leven. Als je iedere dag gaat opstaan, iedere dag opnieuw. Van ik dank u Jezus dat ik een heilige in u ben. Onderwerp je aan God, weer de stade Satan. En hij zal van je vlieden. Dan ga je vrij worden. Dan gaan wij werkelijk vrij worden. Wat is vrij zijn in Jezus? Dat is niet, hé, nu kunnen we gaan doen wat we willen. Nee, we zijn vrijgemaakt om zijn wil te kunnen doen. Ik stop ermee. Wat te veel, denk ik. Helder? Amen. That's coffee, eh?